Naast mij nog steeds Robert van der Wolk. We praten over dankbaar zijn voor de shit in je leven, onder andere. Het gaat over veel meer dingen. Wat is nou de kern? Kun je het eens samenvatten? Wat is nou, waar lopen we steeds tegenaan en wat is nou het ei van Columbus?
Oh, wat een vraag.
Ja.
Waar lopen we tegenaan?
Als mensen, wat is er daar ook een rode draad in? Van wat doen we nou niet? Ons hart volgen bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat we de essentie van ons leven, voor zover we dat nog niet weten, dat we daar op zoek naar zijn. En we krijgen zoveel afleiding dat we eigenlijk vergeten om na te denken van, waarom ben ik hier? Wat is de reden van mijn bestaan in dit leven? En ja, ik denk dat veel mensen daar goed aan doen om daar op zoek naar te gaan.
Je essentie.
Ja, wat is de reden dat je hier bent? En, althans, als je daarvoor open staat nogmaals. Kijk, ik geloof zelf in een reden van mijn bestaan, in een purpose. Ja, dat zorgt ervoor dat ik elke dag in ieder geval met frisse moed, met plezier en met enthousiasme mijn bed uitkom. En de eerste stappen neem om de dag te beginnen. En ja, daarna te kijken wat voor andere mooie ervaringen kan beleven die dag.
Wat is nou het verschil tussen jou en iemand die in zijn hol kruipt, in zijn zwarte gat kruipt en maar denkt, nou, dekens over mijn hoofd en ik vind het wel goed?
Wat is het verschil?
Ja, wat doe jij dan anders?
Ik kijk elke dag naar wat kan ik doen om de kwaliteit van mijn leven te verbeteren en hoeveel kan ik mezelf toestaan om te genieten. En in plaats van te focussen op dat wat ik niet heb, dat wat ik niet kan, dat wat ik niet wil, kijk ik eigenlijk naar dat wat ik wel kan, wat ik wel heb en wat ik wel wil. En ik denk dat dat een heel groot verschil is. Want iemand die in zijn hol kruipt, onder zijn dekens verstopt, ja, die zal hoogstwaarschijnlijk niet met heel veel plezier naar de wereld om zich heen en naar zijn eigen leven kijken. En ja, dat is heel jammer, want ieder persoon heeft een ontzettend rijk leven. Alleen het is maar of je dat kunt zien, of je dat wilt zien. Waar focus je op? Focus je op de mooie dingen? Focus je op de ellende? En dat is een heel groot verschil.
Mooi.
Ja.
We hadden het net even over doelen.
Ja.
Doelen. Ik zeg, wat is nou jouw stokpaardje? Nou, doelen als jouw stokpaardje. Doelen stellen. Ik denk ook persoonlijk dat als je geen doel hebt, dat je nergens heen gaat. Nou, dat is natuurlijk letterlijk ook zo.
Ja.
En dat je maar een beetje rondzwemt en maar wat doet.
Ja.
Hoe werkt dat bij jou?
Ik heb een systeem overgenomen van iemand. En ik gebruik als metafoor heel vaak een kerstboom. En een kerstboom associeer ik met, uiteraard met kerstmis. Maar ook met cadeautjes. En dat is met doelen hetzelfde. Je geeft jezelf een cadeautje op het moment dat je een doel stelt en hem behaalt. En op velerlei vlak kun je een doel stellen. En er zijn kleine doelen, er zijn middelgrote doelen, er zijn grote doelen. En in mijn trainingen leer ik mensen om al deze groten van doelen op te schrijven. En ook echt letterlijk voor zich te zien, voor zich te plaatsen. Schrijf het, beteken het. Wat voor manier je kunt bedenken. Maak het zichtbaar voor je. Want dan begint het ook veel meer te leven. Vertel iemand anders daarover. Van, hey joh, dit wil ik graag bereiken. En een klein doel kan zijn of het nou gaat om een paar schoenen kopen die je graag wil hebben. Of het gaat om, noem maar wat, een computer die je op het oog hebt. En een middelgroot doel kan zijn 5 kilo afvallen. Of misschien is dat wel een groot doel voor je. Een ander groot doel voor mij was om de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te lopen. En ik had die al een hele tijd staan. En ja, door omstandigheden kreeg ik in relatief korte tijd van mijn toenmalige dokter te horen, nou, je hebt niet heel veel vrijheid meer de komende tijd, want je zult aan een nierdialyse moeten. En het gevolg was dat ik eigenlijk mijn meest belangrijke doel op dat moment graag in vervulling wilde zien gaan. En dat was het lopen van ja, de route naar de voettocht naar Santiago de Compostela. Dus ik heb mijn spullen gepakt en ik ben vertrokken. En ja, het was fantastisch om die ervaring te beleven. En uiteindelijk ook om die, hoe noem je dat, reward. Om dat te kunnen.
De beloning.
Voelen. De beloning, ja, absoluut.
Omdat je hebt er een boek over geschreven, hè?
Ja.
Geef goed. Nooit op.
Ja.
Gaan we het straks over hebben bij de boektips, of niet?
Heel goed. Ja, ja? Zeker, zeker.
Okay. Dat was een pittig tochtje dan, voor jou. Want er was natuurlijk al het een en ander mis in je lichaam.
Ja.
Dus dat was dubbel zwaar.
Ja.
Wij hebben eerder iemand in de uitzending gehad die die pelgrimstocht heeft gelopen. Mm-hmm. En dat heeft haar in geestelijk opzicht, persoonlijke ontwikkeling, zoveel opgeleverd. Ja. Is dat ook jouw ervaring?
Ja, het is een route die ik bijna iedereen zou kunnen aanraden. Je leert er zoveel van. Je maakt zoveel los in jezelf. Je komt jezelf ook tegen. En dat zorgt ervoor dat je ook weer nieuwe stappen kunt zetten. Dat je met die inzichten die je over jezelf hebt, dat je verder kunt komen en makkelijker obstakels kunt overwinnen. Nieuwe doelen kunt stellen en ja, met meer plezier in je leven kunt staan. En uiteindelijk was voor mij zelfs de beloning zo groot dat ik kon zeggen van oké, ik heb dit kunnen doen. Nou, als ik dit kan, dan weet ik zeker dat ik alles kan. En ja, mede daardoor heb ik doelen gesteld voor de navolgende jaren, die nog groter waren, of zijn zelfs, dan de pelgrimstocht naar Santiago lopen.
Oh, zoals?
Ik kan er nog niet heel concreet over zijn. Oh. In die zin dat het verhaal is nog niet helemaal rond. Maar wat ik voor dit jaar heb staan is om de marathon van New York te gaan rennen.
Oh, echt?
Ja, ik had hem voor vorig jaar staan. Dat ging om twee redenen niet door. Allereerst omwille van de orkaan Sandy die toen plaatsvond. En ten tweede omdat ik een dubbele orgaantransplantatie heb gehad in de zomer. En dat zorgde eigenlijk al heel snel voor dat ik in november niet zou kunnen gaan hardlopen. Maar voor dit jaar heb ik hem opnieuw staan. En ja, iedereen zegt wederom, net als de vorige keer met het Santiago-verhaal, van ja, dit is van de zotte, waarom doe je dat? En je ziet niet waar je naartoe moet rennen. En met je oude gezondheid, je bent net getransplanteerd. Allemaal argumenten van mensen die in hun ogen legitiem zijn om te zeggen oké, ik doe het niet. Maar dat is voor mij juist de drijfveer om te zeggen oké, ik doe het wel. Want ik vind het leuk om mijn eigen grenzen te verleggen. En ik vind het minstens net zo leuk om andere mensen te kunnen verbazen over ja, hoe flexibel niet alleen ik ben, maar ook om een spiegel voor te houden en te laten zien, joh, je bent zelf ook ontzettend flexibel en je kunt veel meer dan dat je denkt.
Ja, dat zat ik net te bedenken. Is dat niet iets wat iedereen zou moeten doen, zijn grenzen verleggen? Want dan krijg je natuurlijk het geloof en vertrouwen in dat je dat inderdaad aan kunt. En waardoor je steeds meer aan wilt kunnen.
Ja, datgene wat je werkelijk wilt ligt eigenlijk net buiten je comfortzone. En je comfortzone is daar waar je je lekker en prettig en veilig in voelt.
Ja.
En dat wat je niet hebt, dat ligt er eigenlijk altijd wel buiten. Dus dat betekent dat je je comfortzone het beste kunt vergroten om dan toch te krijgen wat je wil hebben. En dus je grenzen verleggen. En ja, hoe eng dat soms ook mag zijn of mag klinken, op het moment dat je het aangaat, dan merk je dat je ook de kracht hebt om dat te kunnen doen. En dat maakt het leuk, want de beloning wederom is dat je aan het einde met je armen in de lucht staat te springen van blijheid en van opwinding en enthousiasme. En er stroomt een enorme bak energie door je heen. En dan weet je van wauw, nou, ik heb dit maar mooi behaald. En dan zit je in een euforie waar je op dat moment van overtuigd bent dat je alles kunt.
Ja, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Hoe maak je die kracht in jezelf los? Nou ben jij een positief mens, heb je gefocust op wat je wel kon en wel wilde. Mm-hmm. Maar als je nou met de dekens over je hoofd zit, hoe start je? Hoe krijg je die kracht los? Want je heeft ieder mens.
Ja.
Maar die zitten onder die dekens.
Ja. Nou, kijk eens naar wat je wel hebt. En waar je wel dankbaar voor kunt zijn. En begin daar maar eens. Wat heb je op dit moment in je leven waarvan je zegt van, nou, ik ben blij dat ik dat heb. En begin heel bazaal. Het feit dat je misschien elke dag een boterham kunt eten. Of dat je boodschappen kunt doen. En dat je een dak boven je hoofd hebt. En dat je liefdevolle mensen om je heen hebt die om je geven en van je houden. En dat jij ook die liefde voelt. En begin van daaruit steeds meer dingen te benoemen of op te schrijven zelfs. Waar je dankbaar om bent. Om de vaardigheden en de kwaliteiten die je zelf hebt. En dat is positieve zelfpraat. En dat haalt je uit de routine van negatieve zelfpraat. Van ik kan dit niet en ik ben het niet waard. En waarom zou ik eigenlijk ook, want het maakt toch geen verschil. Dat is een routine, dat is een ritueel wat je op een gegeven moment jezelf hebt aangeleerd door frequente herhaling. En dat kun je doorbreken door exact het tegenovergestelde in dit geval te doen. En te focussen op datgene wat je wel hebt en wel kunt en wel leuk vindt om te doen.
Ja, en ook al voel je dat niet direct, het is een soort van fake it till you make it, hè?
Ja, nou ja, begin maar eens te glimlachen. Ook al voel je niet de stemming om te glimlachen. Trek je mondhoek omhoog en je zult zien dat je energie in ieder geval omhoog gaat. Dat je toch wel, al was het maar een heel klein beetje, dat je net even wat lekkerder in je vel zit. En dat is ook fake it till you make it.
Jij schrijft op je website ook, maak jezelf groter. Op welke manier bedoel je dat? Ik neem aan niet qua ego.
Ook. Nou, je ego is geen niet een slecht onderdeel van jezelf, hoor. Maar de mentale representatie van jezelf, daarin kun je jezelf zo groot maken hoe groot je wil zijn. En je kunt ook jezelf visualiseren hoe je wilt staan, wat voor uitstraling je wilt hebben, hoe je met andere mensen in contact wil zijn. En dat betekent eigenlijk hoe groot wil je zijn, hoeveel groter kun je jezelf maken. Dus niet letterlijk, maar wat is de rijkwijde van jezelf? Hoeveel...
Is dat ook kritisch naar jezelf kijken? Hoe ben ik? Hoe reageer ik? Hoe kom ik over op mensen? Stukje imago, personal branding?
Ik weet niet zozeer of ik in imago geloof. Want imago is eigenlijk een soort masker wat je voorhoudt. Althans in mijn beleving. Je kunt heel erg vriendelijk en aardig en leuk of stoer en mans en andere dingen zijn op dat moment. Maar als dat niet de ware identiteit van jezelf is, als je dat zelf niet bent, dan is het een masker, dan is het een imago wat je hoog houdt. En dat kost ontzettend veel energie. Op het moment dat je kunt toestaan om jezelf te zijn, om de chagrijnige baklap te zijn, om de enthousiaste spring in het veld te zijn, dan zien de mensen ook voor wie je bent. En dan zullen ze ook eerder geneigd zijn om jou te accepteren of om jou niet te accepteren. En ja, ook dat is een keuze die je zelf moet willen maken. En ja, dat is voor niet iedereen een makkelijke keuze. Maar het zorgt er wel voor dat je dichter bij jezelf komt te staan.
Ja, en moet je jezelf wel leuk vinden natuurlijk, hè? Dat is ook een belangrijke, lijkt mij.
Ik denk dat het begin is. Je kunt niet iemand anders leuk vinden zonder dat je jezelf leuk vindt. Want dan geef je iets wat je niet hebt. En als je dat niet kunt, dan kun je beter bij jezelf beginnen. En zeggen, oké, waar stokt het? Waarom hou ik niet van mezelf? Wat is het probleem dat ervoor zorgt dat ik niet van mezelf hou? Is het iets ouds? Is het een emotie? Is het een ervaring? En dan heb je in ieder geval de kern te pakken waar je aan kunt werken. En langzaam maar zeker kun je dan zeggen, oké, ik hou meer van mezelf voor wie ik ben. Voor al mijn fouten en alle goede eigenschappen die ik heb. Voor alle vaardigheden die ik heb. En als je dat op een dagelijkse basis doet, dan vergroot je zelfvertrouwen. En word je dus ook eigenlijk groter in de persoon die je bent.
Heb jij ook gedaan, hè? Ik las, je was nogal een stille Willy.
Ja, absoluut. Ik moet eerlijk zeggen dat sinds mijn bedrijf bestaat, sinds 2010... ben ik qua talkative, hoe noem je dat? Spraakvermogen, enorme sprongen vooruit gegaan. Ja, ik was vroeger altijd een hele stille jongen en ik kwam nauwelijks uit mijn woorden. Ik weet zelfs nog van een verhaal wat mijn moeder ooit vertelde. Dat ik met mijn broer en mijn vader en mijn moeder aan de eettafel zat. En dat mijn moeder vroeg aan mij van, Robert, hoe is je schooldag geweest? En ik zei, ja, nou. En mijn broer nam gewoon het woord van me over. Ja, Robert heeft in de zandbak gespeeld en hij heeft geknikkerd met die. En hij heeft rondjes gelopen en touwtje gesprongen. En het enige wat ik daarna hoefde te zeggen is, ja, dat klopt. En dat was voor mij zo gemakkelijk, omdat ik niet hoefde te vertellen wat er in me leefde. En ook niet omdat ik de woorden dan hoefde te zoeken. Want dat deed iemand anders wel voor me. En hoewel mijn moeder daarin mij toch wel probeerde te motiveren. Van, nee, laat hem nou zelf praten. Ja, was dat toch best wel een uitdaging. Maar gaandeweg merkte ik dat ik wilde toch wel dingen vertellen. En ja, hoe vaker je iets oefent, net als een spier, hoe beter je erin wordt. En uiteindelijk ben ik zover gekomen dat ik nu voor een groep sta van 50 of 100 of 200 of 300 man. En een hele dag kan volpraten en mensen net zo enthousiast kan krijgen als dat ik zelf ben.
In ieder geval 2 uur bij ons vandaag.
Ja.
Ja. Nog iets moois wat ik tegenkwam op je site. Je hebt het over communicatie en zegt van ja, je kunt wel Nederlands spreken, maar als jij een Griek tegenkomt en je blijft Nederlands praten, ja, dan begrijp je elkaar niet. En kijk ook eens op die manier naar je eigen leven. Wat begrijp je niet? Wat wordt je aangeboden wiens taal je niet spreekt?
Je kunt, ook al spreek je beide Nederlands, je hebt een eigen stijl van communiceren. En dat kan heel erg to the point, heel erg zakelijk, heel erg staccato zijn. Maar als je zelf een uitgebreide verteller bent die heel gepassioneerd is en begaan is met mensen, dan praat je eigenlijk niet dezelfde taal. En dan praat de een over emoties en de andere praat over zijn to-do-list. En op de werkvloer bijvoorbeeld kan dat voor heel veel verwarring zorgen. Dus hoe leer je nou, of hoe zorg je ervoor dat je dezelfde taal kunt praten met de ander? Nou, dat is door in te tunen op zijn of haar taalgebruik. Van wat voor soort communicatie is dit nou? Is dit heel erg staccato? Is dit heel erg in detail? Is dit heel erg enthousiast met heel veel handgebaren en heel veel energie en heel veel ideeën? Of is dit heel erg op de mens gericht en gaat het daarom? En op het om dat te kunnen zien, om dat te kunnen merken, ja, moet je even naar de mensen kunnen luisteren. En vervolgens een conclusie trekken. En op diezelfde golflengte proberen te gaan praten. En als dat niet aansluit, nou, dan weet je dat je waarschijnlijk achter het net vist. En dat je een andere stijl moet proberen.
Ja, en jij zegt ook, kijk eens dan op een andere manier naar jouw vaardigheden. Naar je gewoontes, naar je overtuigingen.
Ja, dat kan ook te maken hebben met je overtuigingen. Jouw overtuigingen hoeven niet de overtuigingen van iemand anders te zijn. En als je die heel, als je daar heel erg je best voor doet om dat op op de ander te projecteren, op de ander te plakken, ja, dan denk ik niet dat je heel ver komt.